In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm en daarvan het eerste vers. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 139e psalm. In deze dienst willen we het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. De schriftlezing 1 Petrus 1, vers 13 tot en met vers 25. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 106e psalm. Het tweede vers. O Heer, laat mij naar het welbehagen dat in uw volk steeds hebt getoond, ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Vers 2 van 106.
Daarom opschortende de lenderen, uw verstand en nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijk werk, Zo wandelt in de vreze der tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt, uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in de laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem eerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle eerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Petrus 1 en dan wel het tweede gedeelte van vers 17, vers 18 en vers 19. Deze woorden: zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 86e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 6. 2, 3 en 6 van 86 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm, dan van het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En dat is wat er verder volgt in vers 6 van de 25e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, elk land heeft zo zijn eigen taal, zijn eigen cultuur en zijn eigen gewoonten. En daarmee onderscheiden de inwoners van dat land, onderscheiden ze zich ook van de inwoners van andere landen. En van elk volk zijn er zo wel een aantal kenmerkende eigenschappen op te noemen. Eigenschappen waardoor ze te herkennen zijn. Want een burger van een bepaald koninkrijk, die gedraagt zich ook naar de gewoonten in dat rijk. Een volk is dus te herkennen. En zo dient dat ook te zijn met Gods volk. Dat je ze er zo uit kunt halen. Dat ze opvallen in de wereld. Dat ze zich onderscheiden van de Egyptenaar. Zeker, allereerst omdat hun woning daar is waar bloed aan de deurposten is gesmeerd. En dat ze daarom veilig zijn als die verderfengel komt door het land Egypte in het uur van het gericht. Maar dat is niet het enige. Een burger van het Koninkrijk der Hemelen wordt ook zelf herkend. Hun levensstijl onderscheidt zich namelijk in alles van hen die zich thuis voelen op deze wereld. Want de identiteit van de burgers van Gods Koninkrijk ligt in hun verbinding aan de Heere Jezus Christus. Ze zijn het eigendom van Hem. En ze weten zich veilig achter zijn bloed. En ze zijn verlost door dat dierbare bloed van Christus. En zijn eigendomstempel, zouden we kunnen zeggen, zijn eigendomstempel is op hun leven gedrukt. Maar dat zal dan ook zichtbaar dienen te zijn aan hun levenswandel. En daar wijst apostel Petrus nou de lezers van zijn brief op. Zij die door de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden zijn wedergeboren tot een levende hoop. Zo lezen we dat immers in het begin van de brief, in de eerste verse. Hen die een rijke erfenis wacht in het hemelse Kanaan, die daartoe onderweg zijn. Maar onderweg dan door de aardse woestijn, dienen zij wel herkenbaar te zijn. En dienen ze ook in alle dingen een goed getuigenis te kunnen geven. En dat komt duidelijk terug in het gedeelte dat deze middag centraal staat. En we willen er in een dienst van dankzegging en nabetrachting naar gaan luisteren onder het thema een opwekking tot een heilige levenswandel. Drie gedachten. In de eerste plaats een schil contrast. In de tweede plaats een dure roeping. En in de derde plaats een nauwgezette wandel. Een opwekking tot een heilige levenswandel. Een schil contrast, een dure roeping en een nauwgezette wandel. Petrus heeft deze eerste zendbrief geschreven aan de christenen in het noordwesten van Azië. En ze behoren bij gemeenten waar medewerkers van Paulus het evangelie hebben gebracht. Deze christenen hebben het niet gemakkelijk. Ze hebben te maken met verdrukking en met vervolging. En dat blijkt wel door heel deze brief heen. Toch mocht Petrus tot hen, en dat zien we in het eerste gedeelte van hoofdstuk 1, spreken van een levende hoop. Een hoop die is gegrond op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Door de opstanding van de Heere Jezus zijn ze immers wedergeboren tot een levende hoop. En die hoop die richt zich dan op de rijke erfenis die hen wacht. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Vers 4. En in de eerste 12 versen van deze brief klinkt dan steeds de dankbaarheid door voor de verkregen verlossing. En horen we het werk van de drie enige God terug. De Vader die verkiest, de Zoon die verlost, de Heilige Geest die levend maakt en vernieuwt. En dat zijn nou tonen die Petrus door heel zijn brief laat terugkomen. Maar die verkregen verlossing, die zal nou ook dienen te leiden tot een andere levenswandel. Hoop doet leven inderdaad, maar wel heilig leven. En daarbij wijst Petrus de lezers van zijn brief nou indringend op in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En dat doet de apostel dan in het licht van het eertijds van zijn lezers. Hun vroegere levenswandel. Want daar was wel wat op af te dingen. Hij spreekt in onze tekst immers over een ijdele wandeling. Er dient dus een contrast te zijn tussen hun levenswandel voordat de Heere Jezus in hun leven is gekomen en nadat de Heere Jezus in hun leven is gekomen. Een schil contrast. Zwart en wit. Donker en licht. Leven en dood. Heilig en onheilig. En indringend stelt dan Petrus het verkeerde van hun vorige levenswandel aan de orde. Als hij dat woordje ijdel gebruikt. Uw ijdele wandelen. Ijdel wil zeggen leeg. Zonder inhoud. En dat wordt nu gezegd van de tijd toen ze nog niet door de opstanding van Jezus Christus waren wedergeboren tot een levende hoop. Hun levenswandel was toen ijdel. Je zou kunnen zeggen als een wandeltocht die nooit het doel bereikt. Zo'n wandeling die u of jij wel eens hebt gemaakt misschien. Misschien wel een wandeltocht die zelfs was uitgezet door een bepaalde organisatie op een bepaald moment. Het kan in de vakantie zijn geweest, maar ook op een ander ogenblik. En dat je misschien ook onderweg nog wel een paar opdrachten ook hebt moeten doen. Dat er misschien nog wel ook van allerlei dingen aan verbonden zaten. Maar bij de eerste, de beste afslag gingen jullie al verkeerd. En het duurde een hele poos voordat je door had dat je op het verkeerde pad zat. En vervolgens kon je de weg terug ook niet meer vinden. En de wandeltocht die was zo uiteindelijk volkomen mislukt. Nou, dat zegt nou Petrus van de levenswandel van zijn lezers. Het was een ijdele wandeling. En ze liepen daarmee hun doel mis. Geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, om voor de Heere te leven en hem de eer te brengen. Ja, dat is hun, dat is ons aller levensdoel. Maar daar liepen ze nou mis. Een ijdele wandeling. Hun voeten werden gezet op het verkeerde spoor. Doodlopend spoor. En dat geldt nou van elk leven zonder God. Waar je dan ook maar wandelt. En waar u dan ook maar uw voeten zet. Hoe u in het leven staat, dan geldt een ijdele wandeling. Want wie zonder God gaat, wie zonder God wandelt, die loopt zijn levensdoel mis. Dat is wel een aangrijpende realiteit, want we kunnen misschien denken dat we het hebben gemaakt in het leven. We hebben misschien een goed verstand. We volgen misschien een hoge opleiding. Of ons werk levert ons ieder jaar weer wat meer op. We zijn misschien tevreden met het leven dat we leiden. Maar dan zet Petrus daardoor heen een dikke streep. Als de Heere Jezus niet in uw of jouw leven is gekomen, dan is uw leven ijdel, leeg, zonder inhoud. Maar dan zegt hij er nog wat bij. Uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Hoe bedoelt hij dat nou? Ja, dan is het wel eerst van belang om te weten wie nou die lezers van deze brief zijn. Zijn het nou christenen uit de Joden of uit de heidenen? Want in het eerste geval zal men dan kunnen denken aan de leer der vaderen zoals die gold voor de godsdienst van Israël. En dan was die godsdienst, die was zonder waarde, omdat de vaderen de wet en de profeten naar hun eigen inzicht hebben uitgelegd. En de fariseeën de wetjes en de geboden stelden boven hun eigen wetjes en geboden, boven de geboden die de Heere had gegeven. Er was er zoveel in de godsdienstige beleving van de Joden wat niet rechtstreeks uit het woord van God kwam. De profeten hebben daar meer dan eens voor gewaarschuwd. De Joden die zijn afgeweken van het zuivere woord van God. En in het Nieuwe Testament lezen we hoe de Heere Jezus hun levenswandel aan de kaak stelt. Het Joodse volk zegt wel, ja, we stammen af van Abraham. Abraham is onze vader. Maar dan zegt de Heere Jezus in Johannes 8, vers 39. Dan zegt hij daar, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Zo zou je dus kunnen lezen als het gaat om christenen uit de Joden. Maar als het hier zou gaan om christenen uit de heidenen, dan zouden we met die vaderen kunnen denken aan de heidense leefgewoonten waarin de mensen helemaal gevangen zaten. De cultuur van de afgoderij. Het leven in wellusten. Het leven naar de begeerlijkheden van het vlees. Een leven dat bol staat van uitspattingen op allerlei terreinen. Een levenswandel dat werd overgedragen van vader op zoon. Een levenswandel waarin voor God, voor hun schepper, geen plaats was. Dat is immers de praktijk van het leven der heidenen. Die geknecht zijn door macht en door gewoonten. Die doen waar ze zelf zin in hebben. Het eigen ik is voor hen de norm. En zo vinden er allerlei praktijken plaats die ijdel en leeg zijn. Maar wel praktijken die ingebakken zitten in de cultuur, in de leefgewoonten van heidenen en van mensen die los van God leven. Nou, uiteindelijk, welke van de twee het ook is, of misschien zelfs wel allebei, het maakt ten diepste nog ineens veel uit. Want de uitkomst is gelijk. Een mens kan in vrome rechtzinnigheid of in wereldse losbandigheid zonder God door het leven gaan. Maar het resultaat is hetzelfde. Ijdel. Het schiet zijn doel voorbij. Dat is wel een indringend woord. Want het roept op tot zelfonderzoek. Hoe is nu onze levenswandel? Laten we niet te snel denken dat die ijdele levenswandel ons vreemd is. De een kan zich misschien een bepaalde volkscultuur hebben eigen gemaakt. Levenspatroon zoals dat is overgedragen van vader op zoon, van moeder op dochter. Een leven waarin je het ook maar allemaal wat makkelijk neemt. Dat hoort er nu eenmaal bij, je bent eenmaal jong en later dan trekt dat vanzelf wel weer bij. Bij het ouder worden, de wilde haren, die gaan er dan wel een keer af. Een patroon waarin je misschien opgaat in je werk. Alle energie die je daarin stopt. Of een ander die probeert van te genieten in het uitgaansleven. Het is nu eenmaal de gewoonte om zaterdagavond de bloemetjes buiten te zetten. Zo deed je vader het, zo deed je grootvader het en zo doe jij het nu ook. Het hoort eenmaal bij het jong zijn. Een leefwijze waarmee je er van alles mee door kan. En een leefwijze die misschien, ook al zeggen we het niet zo, toch wel wat geaccepteerd is in onze samenleving. Een leefwijze waarin genieten de doorslag heeft. Als ik maar krijg wat ik hebben wil. Als ik maar kan doen wat ik doen wil. En niemand mag daar wat van zeggen. En niemand mag daar aankomen. Want dat zijn verworvenheden die we ons niet zomaar laten afnemen. Dat is op die heidense wijze. Dat kan ook gebeuren op de manier van het Joodse volk. Die zich eigenlijk verheven voelden boven de heidenen. Zij wisten zich het volk des Heren. En zo kunnen ze er zijn. En nogmaals, misschien ook wel in ons midden. Die heimelijk trots zijn op hun kerkgang, op hun lezen uit de Bijbel, op hun kennis van de schrift, op hun nette levenswandel. En ze zeggen, we zitten niet in de kroeg. We zijn niet verslaafd aan internet. De muziek van vandaag, we luisteren daar geen eens naar. En we voelen ons daarmee beter. Maar wat is er dan een genade als de Heere door zijn woord en door zijn geest daarin komt te blazen en ons laat zien het ijdele van onze levenswandel. Als hij gaat zien hoe leeg een leven is zonder God. En hoe rechtzinnig je misschien dan ook bent. En hoe degelijk je misschien ook bent. Maar als je God in Christus erin niet hebt ontmoet, dan is je wandel ijdel, leeg. En dat is de ontdekking die een mens doet. Als de Heilige Geest de levensweg gaat doorlichten. Dan ga je de waardeloosheid van je eigen bestaan inzien. En ook al heb je dan misschien alle rijkdom van de wereld, of gaat het je misschien in maatschappelijk opzicht goed, maar als God er niet in zit, is je leven ijdel, leeg, zonder inhoud. Maar als Gods geest over je levensakker gaat schijnen, dan ga je ook verstaan waar het misgaat in je leven. Je ziet je zondeschuld. Je ziet je ongerechtigheden. Je ziet je overtredingen. Je moet het belijden, Heere, ik heb tegen uw woord, ik heb tegen uw wet, ik heb tegen uw geboden overtreden. Dat is wel een pijnlijke ontdekking. Als je dat gaat zien, mijn leven, zoals ik dat van mezelf leid, mijn leven is ijdel, leeg. Een levenswandel waarmee ik Gods toorn heb opgeroepen. Een leven dat ligt onder het rechtvaardige oordeel van God. Maar juist langs die weg, waarin een zondaar bepaald wordt bij de ijdelheid van zijn wandel, raak je ook aangewezen op die borg en die middelaar, die het leven echt zin en echt betekenis kan geven. Dan krijg je hem nodig, wiens levenswandel niet ijdel was. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een dure roeping. Want het leven van de lezers van deze brief is veranderd. Radicaal veranderd. Een ijdele wandeling, waarin uiteindelijk er geen hoop en moed was. Hun gaan over een doodlopend spoor heeft plaatsgemaakt voor hoop. Levende hoop. Hoop die vaste grond heeft. Petrus, we zeiden het net al, heeft in het voorafgaande daar al een en ander over gezegd. Maar hij gaat er daar nog een keer bij ook bepalen in het 19e vers. Als het daar ook staat, eigenlijk al begint het in vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd, maar door het dierbare bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De Statenvertaling die heeft hier staan verlost. Letterlijk staat er vrijgekocht. En dan komt het beeld erbij van een slaaf. Wij kennen vandaag de dag een werknemer-werkgeverrelatie. Met aan beide kanten rechten en plichten. En een werknemer kan, als je daar behoefte aan heeft, elders een betrekking gaan zoeken. En de rechten van een werknemer zijn ook al een stuk verbeterd ten opzichte van het verleden. Maar een slaaf, zoals dat was in de dagen van Petrus, een slaaf had geen rechten en had geen vrijheid. Ze werden verhandeld op een slavenmarkt. En de meeste slaven die werden buitgemaakt als krijgsgevangenen of die behoorden bij de onderlaag van de samenleving. En zo'n slaaf zat dan vast aan zijn eigenaar. Hij had zelf helemaal niets in te brengen. Zijn meester bepaalt alles. En nu gebruikt Petrus dat beeld om aan te geven wat er is gebeurd voor de lezers van zijn brief die zijn verlost uit die ijdele wandeling. Ze zaten als slaaf, zaten ze ook vast aan de dienst van hun meester, de vorst der duisternis. De Satan had hen als slaaf in zijn dienst genomen. Met al hun vezels zaten ze aan hem verbonden. Dat is natuurlijk een situatie van elk mens. En nu gaat Petrus die gaat nou beschrijven hoe die christenen in Azië van eigenaar zijn veranderd. Ze waren het eigendom van de Satan, die grote slavendrijver. Onmachtig in zichzelf, onbekwaam in zichzelf, niet in staat om die banden te verbreken. Al werd al het zilver en goud bij elkaar verzameld. Het zou te weinig zijn. Want vergankelijke dingen kunnen geen mens bevrijden uit de slavendienst. Ja, op een slavenmarkt dan kan er nog wel een keer een bod worden gedaan en dan kan het bod ook nog een keertje worden verhoogd. Maar dat biedt hier geen nut. Vergankelijke dingen, alles wat een mens zelf kan aandragen, daarmee schiet hij niks op. Daarmee kan hij zichzelf niet van eigenaar doen verwisselen. Dat is wel ontdekkend voor het vrome vlees. En ontmaskerend voor een hoogmoedig hart. Alles wat wij zelf te bieden hebben, schiet tekort. Maar nu is er een ander betaalmiddel. En Petrus spreekt ervan, het dierbare bloed van Christus. Het enige middel waardoor een zondaar bevrijd kan worden uit de slavendienst van de Satan. En hoort u daarin niet de woorden van de eerste zondag van de Heidelberger Catechismus? Maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij heeft verlost uit de heerschappij van de duivel. Het is dus dat bloed van de Heere Jezus dat vrijkoopt. Het gestorte bloed van Christus. 30 zilverlingen, de prijs voor een dode slaaf. Dat kreeg Judas ervoor. 30 zilverlingen om onschuldig bloed te verraden. 30 zilverlingen om Gods zoon naar het kruis te voeren. Eigenlijk een bedrag dat in dat opzicht nog eens zoveel voorstelt. Maar Petrus mag zien dat nou dat bloed van veel hogere waarde is dan dat het ooit in een aantal zilverlingen is uit te drukken. Want het is alleen dat bloed van de Heere Jezus dat kan vrijkopen uit de klauwen van de Satan. Want staat erbij, het is het bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Nou, doet toch denken aan die lammetjes die die nacht in Egypte werden geslacht. Daar mocht niets aan mankeren. Die moesten perfect zijn. Zo is het nou ook met dat lam, Jezus Christus. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hoe dikwijls de Satan, die grote slavendrijver, ook heeft geprobeerd om de Heere Jezus te verleiden. De verzoekingen die op hem afkwamen, die ook vele waren. Maar hij is staande gebleven en hij heeft de wil van zijn vader volkomen gedaan. Op hem was niets aan te merken. Onbestraffelijk. Hij heeft de wil van zijn vader volkomen volbracht. Er was niets in hem dat strafwaardig was. En in alles heeft hij zijn vader ook lief gehad. En in alles heeft hij zijn naaste ook lief gehad. En hij heeft volmaakt gedaan wat de eerste mens heeft verzuimd om te doen. Er was ook niets aan hem dat er mankeerde. Hij is niet alleen een onbestraffelijk lam, maar ook een onbevlekt lam. Kijk, als wij schone kleren aandoen, dan zijn die kleren op dat moment schoon en zonder vlekken, onbevlekt. En nu geldt van de Heere Jezus dat er niets op zijn leven was aan te merken. Geen vlekje was er. Volkomen goed. En als de Heere Jezus aan het kruis de laatste adem uitblaast, dan klinkt er uit de mond van die heidense hoofdman die woorden: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En zo heeft hij zich laten leiden naar die kruisheuvel. Als een lam dat ter slachting werd geleid. En zo heeft hij onze krankheden op zich genomen. Onze overtredingen weggedragen. Onze vloekwaardigheid op zich genomen. En is hij in onze plaats gaan staan. Dan het kruis van Golgotha. Met zijn lichaam aan het kruishout genageld. Bloed vloeide er uit zijn lichaam. Zo hing hij daar. Terwijl dat bloed vloeide vanaf die kruisheuvel naar beneden. Dat bloed dat zondaren vrijkoopt uit de dienst van die grote slavendrijver. Dat bloed dat verlost uit de macht van de zonde. En verlost van de schuld op de zonde. En hij heeft met zijn bloedstorting de volkomen prijs betaald. Waardoor slaven van de Satan in zijn dienst kunnen komen. Want voor de bevrijding uit die ijdele wandeling heeft er bloed gevloeid. Het bloed van Christus. Dat werd vanmorgen nou zichtbaar in die tekenen van brood en wijn. En aan de tafel wees alles heen naar het offer dat de Heere Jezus Christus heeft gebracht. En alles sprak van het dierbare bloed van het lam, waarachter voor een zondaar veiligheid te vinden is. Hoe staat u tegenover dat bloed van Christus? Is het u dierbaar geworden? Heb je het nodig gekregen? Ben je aangewezen geraakt op dat bloed van de Heere Jezus Christus? Dat je hebt verstaan dat dat het enige middel is om uw schuld te betalen. En om veilig te zijn in het uur van het gericht. En was dat het nou? Dat u vanmorgen aan de tafel bracht. Juist dat besef van je eigen zonde, je eigen gebreken en je eigen tekorten. Dat je hebt geleerd in je leven dat enkel dat bloed van Christus Jezus u behouden kan. Dat de Heilige Geest met de hyssopstengel van het geloof dat bloed heeft bestreken aan uw hart. En dat bloed je dierbaar werd, alles waard werd. En als u niet aanging, wat was het? Zie je misschien geen waarde in dat bloed van het lam? Want hoe staat u dan eigenlijk tegenover dat bloed van de Heere Jezus Christus? Heb je dat er misschien helemaal niet nodig? Kun je daar dan nog altijd zonder? Oh, bedenk wel, alleen in het bloed van het lam ligt de verzoening. En wat is het dan nodig om achter dat bloed bescherming te zoeken als de stormwinden van Gods gericht gaan opsteken? Want het is dat bloed alleen dat reinigt van alle zonden. En er is alleen maar behoud door dat bloed van het lam. Dat dierbare bloed, dierbaar. Eigenlijk past daarbij ons woord kostbaar niet. Het is nog hoger dan het woordje kostbaar. Kostbaar is iets waar we zuinig op zijn en wat we ook koesteren. Maar dierbare, ja, als je die mist, is er nog heel wat anders dan als je iets kostbaars kwijtraakt. En zo nou dat dierbare bloed van Christus, is het u dierbaar geworden? Mag je hart er naar uitgaan? En heb je in dat bloed van het lam verzoening mogen vinden voor al je zonden? Of moet u misschien nog zeggen, ik schat dat bloed geen eens zo hoog in. Ik zoek het nog wel in andere dingen. En wat een wonder van genade als de Heere zijn Zoon gaat openbaren in een mensenhart. En als Hij je gaat leren wat nou de waarde is van dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dat dat bloed volkomen genoegzaam is om schoon te wassen van alle zonde en ongerechtigheid. Het bloed dat verzoent. Het bloed dat de straf kwijtscheldt. Maar er is in het bloed van de Heere Jezus niet alleen kracht tot rechtvaardiging, maar ook kracht tot heiliging van het leven. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een nauwgezette wandel. Want het verlost zijn door het dierbare bloed van Christus, dat brengt ook wel een andere levenswandel met zich mee. Eén die verlost is door het bloed van Christus, die raakt ook los van een wereldse levenswandel. En één die heeft geleerd om weg te schuilen achter het verzoenende bloed van Christus, die kan ze ook niet langer ophouden in het leven der zonde. En één die beleidt aangewezen te zijn op dat bloed van Christus, die zal het ook in zijn levenswandel gaan uitstralen. Wat dat betreft is een godvruchtige avondmaalganger ook te herkennen aan de levenswandel. En daar wijst Petrus ook op. Want hij zegt in vers 17, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. In vrezen wandelen. Dat is een nauwgezette wandel in gebondenheid aan de wil van God. En die vrezen bestaat uit ontzag voor God. En liefde voor God. Het gaat hier dus om de levenswandel van de burgers van Gods koninkrijk. En daardoor onderscheiden zij zich van de wandel van de burgers van het koninkrijk van de Satan. De onderdanen van koning Jezus, die kennen die wandel in de vreze Gods. En dan moeten we maar op letten zoals het er staat. Zo wandelt in vrezen. Wandelen. Daar zit iets in van ontspanning. Van rust. Verlost van alle kramp. Geen bezig zijn vol stress. Een wandeling die je voor je ontspanning kan maken. Hier gaat het nou om de levenswandel van Gods volk. En die is ook verlost van alle kramp, omdat ze slechts hoeven te gaan op het spoor van die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Ze hoeven slechts te volgen, achter hem aan. Een wandel in vrezen, de vrezen Gods. Dus dan een ontzag voor God. Dus ook een verafschuwen van de zonde. Zoals een kind uit liefde voor zijn ouders kan doen wat die ouders van hem vragen, zo wil een kind van God ook uit liefde de Heere in alles gehoorzaam zijn en de Heere in alle dingen volgen. En dan merkt Petrus in dit gedeelte eigenlijk drie dingen op. Drie dingen als het gaat om die vrezen Gods. En allereerst hebben we dan te zien dat het mag zijn zoals het daar ook staat in vers 17. Zo wandelt in vrezen de tijd uw inwoning. De tijd uw inwoning. Om even een beeld te gebruiken, dan kun je misschien denken aan een persoon die voor in een tijdelijke situatie bij iemand anders inwoont. Een kind misschien dat voor enkele maanden bij een oom of een tante inwoont, omdat de ouders om wat voor reden ook een poosje niet voor het kind kunnen zorgen. Uw inwoning. Dat wijst dus op dat je ergens voor een tijdje verblijft op een plek wat niet je eigen woning is, je eigen woonplaats is. En dat geeft nou precies aan wat ook het wandelen in de vrezen Gods kenmerkt. Want wie gekocht is en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus, die voelt zich op aarde niet langer thuis. Die heeft hier op de aarde zijn thuisbasis niet meer. Wie door Gods genade is geroepen, getrokken uit de duisternis tot het licht, die is een vreemdeling op aarde geworden. En elk die is wedergeboren tot een levende hoop, die is in deze wereld als een gast, een inwoner, een vreemdeling. Je bent hier wel. Je hebt ook wel je taken. Er ligt ook wel een opdracht. Maar je bent wel een vreemde hier geworden. Want je thuisbasis is hier niet, maar is hierboven. En wie door het bloed van Christus een christen is geworden, die heeft zijn vaderland boven bij God. En dan kun je niet meedoen met de zondige dingen van deze wereld. Maar dan begeer je te wandelen voor het aangezicht van de Heer. Kijk, vergelijk het maar met een asielzoeker. Als die in Nederland komt, is alles hem vreemd. Hij verstaat de taal niet, snapt de gewoonte niet, kent de mensen niet, kent de eetpatronen niet. Alles is anders. En zo ligt dat er ook met Gods volk. Alles in de wereld doet ook vreemd voor hen aan. Er wordt een taal gesproken die ze niet kennen. Soms ook heel letterlijk op het werk. De woorden die je hoort, die ook pijn kunnen doen in je oren, nog meer in je hart. En er is een klimaat in de maatschappij dat hen ook vreemd is. Ze hebben hele andere gewoonten. En hun normen en hun waarden ontlenen ze aan de schrift. Het is het leven van de vreemdelingschap. En herkent u daar nou iets van? In deze samenleving waarin de mens vooral aan zichzelf denkt en vooral met zichzelf bezig is, en dat alles ook maar moet kunnen, dat op ethisch vlak er geen enkel taboe meer is. En als u dan hoort hoe uw collega's spreken over zaken van huwelijk, seksualiteit, of de omgang met leven en dood, hebt u soms wel eens het gevoel dat u van een andere planeet komt? En dat u totaal niet wordt begrepen? Want wie wandelt in de vrezen Gods? Ja, die zal zich ook hoe langer hoe meer een vreemde eend gaan voelen in deze samenleving. En die zal ook verstaan dat zijn verblijf op deze wereld maar tijdelijk is, de tijd uw inwoning. Maar dat brengt ook een verlangen met zich mee naar die grote dag des Heren, dat je daar mag komen waar je thuis is, waar je vaderland is, bij God de Heren. En daar strekt al je verlangen en al je begeerten heen. Ligt het zo in uw hart, avondmaalganger? Dat je er vanmorgen aan zat. Met het verlangen in je hart, de begeerte in de ziel. Ik wou dat het in alle volmaaktheid mocht zijn. Aan de bruiloft van het lam te mogen plaatsnemen. Helemaal verlost van de zonden om me heen en de zonden in me. Maar er zijn toch ook die tijden dat een kind van God daarnaar uitziet en daarnaar hunkert. Dat ze verlost worden uit die plaats waar ze maar tijdelijk zijn. Dat is het eerste. De tijd uwer inwoning. Er wordt er nog iets genoemd. En dan moeten we eigenlijk even verder lezen naar vers 22. Want er staat er, hebbende uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. Want er komt dan ook wel een hele andere levenswandel. Er komt gehoorzaamheid aan het woord der waarheid. Daar komt dus ook een reiniging van het leven. Door de kracht van het bloed van Christus wordt er gebroken met bepaalde zonden. Alles wordt anders in uw leven. Er komen hele andere normen die voor u bepalend zijn. Zaken waar je eerst in uitleefde, je voelt je er niet meer thuis. Plaatsen die je vroeger bezocht, je wil er niet meer komen. Die vervuilde bodem die wordt gereinigd. Kijk nou eens terug. Is het in uw leven anders geworden? Om niet meteen naar gisteren of naar eergisteren kijken. Als uw leven nou eens vergelijkt met een maand terug. Een jaar geleden. 10 jaar geleden. Zijn er zonden uit uw leven gebannen? Is uw levenswandel, heeft die een andere richting gekregen? Want als die onvruchtbare bodem wordt gereinigd, dan kan er ook weer worden gezaaid. En dan komen er ook weer nieuwe vruchten. En dat zijn dan ook de vruchten van de geest. En dat is nou waar de Heilige Geest voor gaat zorgen. Dat ook die vrucht er wordt gevonden op de levensakker. Vruchten die zijn tot eer en verheerlijking van Gods grote naam. Vruchten die uiteindelijk ook voortkomen vanuit een gereinigd hart. Waarin je ook meer en meer dat beeld van Christus mag gaan vertonen. Waarin je gelijkvormig wordt aan dat beeld van de Heere Jezus. Want het zal toch te merken zijn. Als de vreze Gods in het leven is. Dan vind je toch ook je levensvreugde. Vind je in de Heere, in zijn dienst, in zijn woord. Maar dat raakt, en dat is tenslotte het derde, dat raakt dan ook de naaste. Want daar wijst Petrus dan ook op in vers 22. Als hij dan zegt, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Die tere vreze Gods, ja, die kent dus liefde tot God, maar ook liefde tot de naaste. De ander komt in beeld. Je zoekt dan de ander op die het moeilijk heeft. Er komt betrokkenheid op mensen. Er komt ook meelevenheid met anderen. Zeker als hun weg door de moeite gaat. En die broederlijke liefde waar hiervan gesproken wordt in vers 22... hebt elkander vurig lief, ongeveinsde broederlijke liefde. Die wordt toch het meest geproefd als het goed ligt in de gemeente. Dan gaat er liefde uit naar allen. Maar zeker ook naar hen die net als u of jij de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. Die gemeenschap der heiligen, waar iets van ondervonden wordt als het toch goed ligt aan de tafel. Waar niet alleen de gemeenschap met Christus wordt gesmaakt. Maar ook de gemeenschap tussen de gelovigen onderling. Omdat je samen verbonden bent en samen één bent in Christus. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Die hartelijke liefde jegens elkaar. Precies waar het avondmaalsformulier over sprak. Om elkander met woord en daad hartelijke en waarachtelijke liefde te betonen. Dat is dus ook de vrucht van de gang naar het avondmaal. De onderlinge liefde die gevoeld en gesmaakt wordt. Dat zijn dus nou de drie trekken waaraan je ze herkent. Ze voelen zich niet meer thuis in deze wereld en kennen dat verlangen naar het hemelse vaderland. Er is de breuk gekomen met allerlei zonden. En op de levensakker zijn die vruchten van de geest gekomen die zich richten op de eer van God en op het heil van de naaste. Maar hoe kan dat nou, vraagt u misschien? Dan kijk dan nog één keer naar vers 22. Want daar staat het. Door de geest. Het is de Heilige Geest die een zondaar overtuigt van zonde en schuld. Maar het is diezelfde Heilige Geest die een zondaar verbindt aan de Heer Jezus Christus. Maar het is nou ook diezelfde Heilige Geest die een levend gemaakt mens doet wandelen op het spoor dat de Heer zelf heeft uitgezet. Want al die zaken van de vreemdelingschap, de reiniging van het leven, die broederlijke liefde, zijn nu allen gefundeerd in het werk van de Heer Jezus Christus. Want in Christus worden mensen als broeders en als zusters aan elkaar verbonden. En de zaligmaker, die brengt mensen bijeen en bindt mensen aan elkaar. Om samen, als een onwaardige in zichzelf, te mogen schuilen aan de voet van het kruis, achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Om samen te zitten aan de voeten van die hoogste profeet en leraar en om het onderwijs uit zijn mond te mogen ontvangen. Dat bindt samen. En dat leidt tot een liefde die ze niet van een vreemde hebben. Want het is de liefde van God waarmee de Heere hen heeft lief gehad toen ze zelf nog zondaren waren. En de bekwaamheid om de ander lief te hebben, die is er uiteindelijk alleen daar waar een mens is wedergeboren, levend gemaakt tot een levende hoop, doordat hij verlost is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En ziet u, die opwekking tot die heilige levenswandel, die is dus ook altijd weer verbonden met het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Want een nauwgezette wandel is uiteindelijk een leven uit het volbrachte verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En het is die blik op de gekruisigde Christus die de lust tot zondige doet vergaan. En het is het zicht op dat dierbare bloed van het lam waardoor de begeerte in het hart komt om te mogen leven. Heilig te mogen leven voor God, hier in beginsel. Eenmaal in alle volmaaktheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, als we zo gekomen mogen zijn aan het einde van deze avondmaalzondag, waarin u op allerlei wijze ons toch hebt bepaald bij dat dierbare bloed van het lam. Laat het mogen zijn dat we van hier gaan met het verlangen in het hart. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Dat dat de vrucht mag zijn op de gang naar de dis van het verbond. Om u de Heere te loven en te prijzen. De tijd van onze inwoning. De tijd dat u ons hier een plaats geeft. Met de taken die we hebben te doen. De opdrachten die er liggen. Om zo vruchten voort te brengen. Te dragen uit hem. Die grote Christus. Die toch alles verworven en verdiend heeft. En dat we zo uit hem, door hem en tot hem mogen leven. En ons leven mag strekken tot eer van uw naam. O Heere, leer ons gaan. Dat spoor door het bloed getrokken, met bloed getekend. Dat we niet zouden afwijken en andere wegen zouden wandelen die niet tot eer van uw grote naam zijn. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Schenk alles wat nodig is. En wilt u ons dan zo uw zegen ook geven? Gij kent ons hart. Gij weet wat er leeft in ons binnenste. Verzoen het verkeerde, maar wat van u was bekroond met uw zegen. En gaat u zo in alle dingen ook met ons. En dat we zo mogen eindigen om u, de drie enige God, te loven en te danken voor dat grote heil, die rijke erfenis, die is weggelegd voor allen, voor wie dat bloed van Christus dierbaar geworden is, tot roem van uw grote naam. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 108e psalm en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Wat er verder volgt in vers 1 van 108. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.